Goedemiddag, iedereen hartelijk welkom in deze middagdienst. Bijzonder welkom aan dominee Breeman, welkom in ons midden. Dominee Breeman is de voorganger vanmiddag. De voorzang is Psalm 122, versen 1 en 3. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Als we al zo mogen zingen over de stad van God. Wie is die God dan zelf wel niet? Dan laten we een moment stil zijn. Stilte mag gevuld zijn met aanbidding, verwondering, bewondering voor onze God en verlosser. We mogen ook onze nood bij God brengen in zo'n moment van stilte. En maar bovenal laten we God naar zijn belofte in ons midden verwachten. Laten we stil zijn. Mijn ziel is immers stil tot God. In de stilte komt u de lofzang toe, u die troont op de lofzangen van uw volk. En we we dat uitspreken en belijden dat onze hulp en verwachting alleen van u is. Van u, Vader, u die ons zondige mensen roept tot uw heil. En van u, Heer Jezus Christus, Zoon van God, Zoon des mensen, u die ons wast en vrijkoopt met en door uw bloed. En van u, Heilige Geest van God, u die ons opnieuw geboren doet worden en ons uit Jezus Christus leert leven. En geliefde gemeente, ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van hem die is, die was en die spoedig komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuigen, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit de bundel Weerklank, Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Het zal de rechtvaardige, de mens die op God vertrouwt, het zal hem en haar goed gaan. Maar met de goddeloze loopt het slecht af. Maar daar kan wel eens een hele spanning in zitten bij ons in de beleving daarvan. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Maar laten we eerst samen in gebed gaan. Heer onze God, liefdevolle en genadige Vader in de hemel, wij danken u dat u ons ook vanmiddag bij elkaar brengt. En dat niet alleen. U brengt ons samen bij die ene die u bent, Heere Jezus. Want er is niemand als u. Er is maar één verlosser die de zonde van de wereld gedragen heeft en weggedragen. Er is maar één verzoener die ons verzoent met de Vader. Er is maar één middelaar die bemiddelt tussen ons en God. U bent het ene brood dat uit de hemel is neergedaald. U bent het water van het leven. Een ander water van leven is er niet. U bent de ware wijnstok. U bent het licht van de wereld. Wij danken u, Heer Jezus, dat er werkelijk niemand is als u. En dat u niet op afstand gebleven bent, maar als kind, als baby geboren bent in deze wereld. Om hier op te groeien. In een wereld die van God niet wil weten, om juist in die wereld de wil van de Vader te doen. Om van de wil van uw Vader uw eten en drinken te maken. Tot op het kruishout van Golgotha aan toe. Wij prijzen u, we aanbidden u. En wij smeken dat we voor het eerst en opnieuw van harte zullen buigen voor u, onder u. En dat we het mogen weten. Dat u zo uw doorboorde handen naar ons uitstrekt. Dat u ons in uw handen neemt. Ons in uw armen trekt. Ja, dat u door uw geest zelfs in ons komt wonen. Om ons nooit meer te verlaten. Nooit meer. Heren, wij danken u daarvoor en we bidden u dat we zo zullen luisteren. Dat onze band met u versterkt zal worden. Of misschien wel gewerkt. Laat het verrassend zijn. Wij bidden u om uw verrassingen. U bent een verrassend God. U verrast ons met uw genade. En u verrast ons ook door uw toorn uit te stellen. Zodat we in het nu het heden van de genade mogen zijn. We prijzen u daarvoor. We aanbidden u. Heere, zegen heel deze dienst. Wij smeken u dat u uw woord opent voor onze harten. En onze harten open maakt en openbreekt en openhoudt voor uw woord. Zodat we u zelf in uw woord ontmoeten. In het krachtenveld van de Heilige Geest. O Heilige Geest. U die uitgestort wilde worden. U die de liefde van God uitstort in onze harten. Wees u in ons midden. We horen de bomen ruisen in de wind. Laat het een teken mogen zijn. Dat u zelf in ons midden bent. Heere, zegen heel de gemeente. Wees u ook in het bijzonder bij de kerkraad, de voorganger. Geef kracht, geef hernieuwde kracht. En bovenal ook nieuwe blijken van uw liefde en gunst en genade in onze Heer Jezus Christus. Amen. We kijken vanmiddag drie stukjes, Psalm 34. Ik zal hem niet helemaal uitlezen. Ik denk ongeveer tot vers 10. Een stukje uit Hebreeën 11. Hebreeën 11, dat is een bijzonder hoofdstuk. Hè? Dat gaat over geloofsgetuigen. De eerste helft van Hebreeën 11 laat zien dat, laat die getuigen eigenlijk op hun best zien. Het toppunten van hun geloof. De tweede helft van Hebreeën 11 vertelt over mensen die eigenlijk geen naam hebben. Niet aan hun bediening zijn toegekomen, maar net zo goed als die anderen op Gods belofte vertrouwden. En zo ook in heerlijkheid zijn opgenomen. Een heel verschil. Maar God zegt eigenlijk, het maakt niet uit of je veel hebt mogen betekenen voor mij hier. Of dat je misschien niet aan die bediening bent toegekomen. Maar als je op mij vertrouwt, dan ga je binnen. En ook nog een paar versen uit 1 Korinthe 15 willen we lezen. We zingen dan aansluitend uit Psalm 34. De versen 4 en 11 uit de oude berijming. En dan gaan de kinderen naar de zondagschool. En zal de inzameling van de gaven plaatsvinden. Psalm 34. God antwoordt en verlost. Een psalm van David toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech. Hij was helemaal in het nauw gedreven, zou ik weer zeggen. Die hem verdreef, zodat hij ervan doorging. Ik zal de Heere te alle tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Nou, dan een krachtige oproep, hè. Maak met mij, maak de Heere met mij groot. Laten we tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Dan komt de tekst van vanmiddag, vers 10b. Vrees de Heere u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. En jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. En dan de oproep om te luisteren. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen van de Heere leren. We gaan naar Hebreeën 11, vers 35 tot 40. En daar vinden we dus die tweede kleur, hè, van mensen die niet met name genoemd worden. En met wie het in deze wereld eigenlijk slecht afliep, zou je zeggen. Maar ondertussen kwamen ze ook bij God. Net als die beroemde geloofsgetuigen. Je begint bij vers 35. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar, dan komt er die wending, hè, in Hebreeën 11. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. Omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenwachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En dan de conclusie. En deze alle hebben, zowel die eerstgenoemde in het eerste stuk van Hebreeën 11 als deze mensen, deze alle hebben, hoewel ze door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. En dan zomaar nog voor de lijdenstijd een stukje uit het hoofdstuk over de opstanding. 1 Korinthe 15 en dan lezen we vers 16 tot 20. Als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan, ja dan. Hè? Immers als de doden niet opgewekt worden, ja dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Als maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ik stel voor dat we samen gaan zingen en daarna gaan de kinderen naar de zondagschool. Iedereen wel een beurt gehad met de zak, zeg maar? Ja. U kunt nog niet met de telefoon betalen. Bij ons aan de andere kant van de rivier kunnen we inmiddels ook met de telefoon betalen. Als je dan je collectebonnen vergeten bent, ben je alsnog... Nou, de klos niet, hè? Nee, zeker niet. Goed. We gaan samen nadenken over wel een bijzondere belofte. In Psalm 34, vers 10. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. En in vers 11 wordt dat nog een keer herhaald. Maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. We zingen straks als antwoordlied het lied U zij de glorie. Dat is niet omdat ik helemaal in de war ben waar het kerkelijk jaar betreft. Maar ik zou zo gauw geen ander lied weten. En als u ook, en stel je hart daar ook voor open, geraakt wordt onder de dienst, onder de verkondiging. Dan zou ik zeggen, laten we straks staande dat lied zingen en onze God en Verlosser groot maken. Wie hem vrezen leiden geen gebrek. Het thema van vandaag is wie goed doet, goed ontmoet, God ontmoet. Nou, dit is zomaar een van de beloften. Hè. Er staan er meer dan 1000 in de Bijbel. Het is vaak jammer dat we de beloften zo slecht kennen, want God belooft nogal wat. Er zijn wel van die beloften... Ik denk dat u dat wel met me eens kunt zijn, die een beetje bij je wringen. Waarvan je denkt, klopt dat nou wel? Het staat er zo massief, want wie hem, hè, wie God vrezen, hebben geen gebrek. Wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Is dat nou altijd waar, als we denken aan... Dat stukje uit Hebreeën 11 dat we gelezen hebben. Aan die mensen die van alles hebben meegemaakt terwijl ze God lief hadden. Juist omdat ze God lief hadden. Er kan zo'n verschil zijn. Misschien zitten we daar toch wel eens mee. Klopt het wel? En neem nou bijvoorbeeld, dat is een ander voorbeeld, David en Jonathan. Het zijn twee jonge mannen. Die allebei, dat zegt de Bijbel zelf, die allebei hun vertrouwen op de levende God stellen. In dat vertrouwen op God zijn ze echt vrienden en broeders van elkaar. Maar wat een verschil vervolgens. David krijgt alles. Tot en met het koningschap aan toe. En Jonathan verliest alles. En komt om... als onterfde kroonprins. Hoe zit dat nou? God het dan niet voor Jonathan, die ook God lief had, dat hij geen gebrek zou lijden? Nou, we gaan erover nadenken. Wie goed doet, goed ontmoet, God ontmoet. Het is een Bijbelse regel. Dat is de volgende dia. Ik kan hem geloof ik niet, ja. Een Bijbelse regel, ja, maar zijn er dan geen uitzonderingen op die regel? Klopt het wel? Het is toch waar, als ik dat niet zou zeggen, gemeente, dan kan ik beter nu ophouden. Het is toch waar, want God, onze God, is betrouwbaar. Wie goed doet, goed ontmoet. Misschien hebt u dat programma wel eens gezien op de televisie. Wie heeft het wel eens gezien? Ja, het is wat om dan in de kerk je vinger op te steken. Maar dat is zo'n programma waarbij, zeg maar, voorbijgangers worden aangehouden. Niets vermoedende voorbijgangers. En je vraagt ze om hulp. Je staat er bijvoorbeeld met een lekke band. En dan komt iemand langs en zegt, meneer, ik heb geen spullen bij me, ik kan die band niet plakken, zou u me willen helpen? En die meneer die stapt af en die gaat je helpen en die plakt je band. En dan trekt die ander, dat is het programma, die trekt dan zomaar 100 euro uit zijn zak. En zegt, alsjeblieft. En altijd de reactie, nee, ik heb het graag gedaan, doe niet zo gek. Alsjeblieft meneer, wie goed doet, goed ontmoet. En dat moeten we toch laten staan. Weet je, de Bijbel, bijvoorbeeld het Spreukenboek, staat er vol mee. Echt wijze mensen zijn ervan overtuigd dat een moreel hoogstaand leven, nou ja, laat ik zeggen, een godvrezend, een godvruchtig leven, dat is toch nog wat anders, dat dat geluk brengt. Trouwens, de profeten, als je ze leest in de Bijbel, ze denken daar niet anders over. Als je juist handelt en recht doet, wat recht is in de ogen van God en mensen, zal de Heere God je zegenen. En als je het niet doet, dan zal het onheil je treffen. En dat geldt zowel persoonlijk als voor een heel volk. Wijzen en profeten zijn het daar samen over eens in de Bijbel. En dat is geen wonder, want deze gouden regel, wie goed doet, goed ontmoet, komt bij God zelf vandaan. En precies zo vind je het in de Tora, in Gods wetboeken. En lees er bijvoorbeeld Deuteronomium 28 en Deuteronomium 30 maar op na. Zegen en vloek. En dat heeft alles te maken met het al dan niet leven naar met het al dan niet wandelen in Gods geboden en inzettingen. Nou hebben wij als gereformeerde christenen er een handje naar om deze gouden regel, wie goed doet goed ontmoet, te ontkennen. In ieder geval om die regel te relativeren. Nee, zeg je, nee, zo moet je niet denken. Dat komt veel te dichtbij voor wat hoort wat. Zo kom je nog bij een soort van welvaartsevangelie uit. He, dat mensen wijs wil maken dat economische materiële voorspoed en een prachtig huwelijk en een topcarrière, dat het eigenlijk helemaal in je eigen hand ligt. He, want zeggen ze dan, dien God en geef vooral veel weg aan de kerk en aan verkondigers die zo preken. En het zal je voor de wind gaan. En wij zijn er dan heel gauw bij om te zeggen, ja, maar zo is het nou net niet, hè. Zo denken, zo doen, dat is oppervlakkig moralisme. Dat is eigenlijk een dodelijke vorm van religie. En want je diepste drijfveer wordt dan ondertussen toch maar dat je God gaat dienen om er zelf beter van te worden. Maar dat is toch helemaal verkeerd. Dat doen wij niet. Is dat zo? En maakt het ons, maakt het mij nou helemaal niets uit of God mij zegent of niet zegent? Maakt mij dat nou helemaal niets uit? Even een verhaal, maar het is wel een verhaal dat de dingen op scherp zet. Er komt een engel bij een meneer. En die engel die zegt, meneer, u mag zomaar een aantal wensen doen. Zegt u het maar. Nou, zegt die man, ja, nou ja, dat is nogal wat, nou ja, nou u mij dat zo vraagt. Ik zou toch wel heel graag een fijn huwelijksleven hebben. En een goed gezinsleven. En dat ik ja, door mijn omgeving, op mijn werk en zo, geliefd en gewaardeerd zal worden. En een blozende, blakende gezondheid. En ja, een topcarrière, een wereldbaan waarin ik me helemaal zou kunnen ontplooien. Oh ja, en als ik dan toch die wensen mag doen, nou ja, een seizoenskaart voor concerten en ja, toch ook nog wel een kaartje voor mijn favoriete voetbalclub. Oh ja, en de wintersport. En de engel neemt al die wensen in ontvangst. En weet je, het gebeurt ook allemaal. Het komt allemaal zo uit. En op een goede dag denkt die man, ja, die engel was er toen. En inderdaad, alles wat ik toen mocht wensen, dat is gebeurd. Dank u God, zegt hij. En dan staat die engel er weer. En hij vraagt, meneer, hoe is het gegaan? Ja, hij zegt, geweldig, het is allemaal vervuld. Maar waar zijn er nou nog wensen bij u overgebleven? Nou ja, nu u het zo vraagt, een beetje een ruimer huis zou fijn zijn. En straks zijn we zoveel jaar getrouwd en ik wil toch graag een groot feest geven. En dan zegt die engel, ook nu zul je krijgen alles wat je vraagt.
En je krijgt er zelfs een lang leven bij om er flink van te genieten.
Maar dat alles op één voorwaarde, zegt de engel. Als je dit aanbod aanneemt, zul je nooit Gods aangezicht zien. Nou, hoe reageren wij nou daarop? In onze harten. Stel dat je nu zegt, nee, dat zou ik niet kunnen. Als zou ik dat allemaal krijgen, nee, als ik Gods aangezicht nooit meer zou zien. Kijk, als dat in je hart leeft, dan mag je zeggen, oh, dank u. Heilige Geest van God. Zulke dingen brengt u in mijn hart. Maar laten we het niet te gauw zeggen. Het maakt niet uit of God mij zegent of niet. Het gaat alleen nog maar om u. Want dat denken dat God je op de een of andere manier terug zal betalen als je hem dient. Dat zit wel zo diep bij ons ingebakken. Dat zit wel zo in ons bloed. Ja, want waar komt het anders vandaan dat we zo moeite kunnen hebben met een tekst als Psalm 34 vers 10b. Schreeuw het soms misschien wel niet uit in de moeite en de nood. Ja, maar wat daar staat, dat klopt toch voor geen meter. Wie hem vrezen hebben geen gebrek. Dat klopt toch niet. Het lijkt soms wel compleet andersom. Je hebt God lief gekregen. Je wilt niet meedoen aan de brute, goddeloze levensstijl van mensen die uit eigen belang over andere mensen heen walsen. Je wilt niet meedoen aan het ellebogenwerk op je werk. Je wilt niet meedoen aan het gekonkel en geroddel. Maar juist daarom lig je eruit. Op school, op je werk. En trek je binnen de kortste keren aan het kortste eind. En dat vind je toch ook terug in de Bijbel zelf. Rechtvaardige mensen die uit liefde en ontzag voor God liever onrecht lijden dan dat ze om zich heen slaan en van zich aftrappen. Zulke mensen delven toch heel vaak het onderspit. Zo raak ik dat nog compleet aan de bedelstaf. Niet de rechtvaardige mensen die op God vertrouwen, maar de brutalen hebben toch zeker de halve wereld. En toch, gemeente, toch moeten we de tekst en regelen uit onder andere Psalm 34 vers 10, hè, want je vindt die regel door heel de Bijbel heen. Die regel moeten we niet zomaar laten schieten. Want het is nu eenmaal zo, hè, dat het je houden aan goede en rechtvaardige regels, dat dat de samenleving leefbaar maakt en leefbaar houdt. En het is voor u en jou en mij persoonlijk, en voor onze gemeente, en voor een heel land gewoon goed om naar de geboden van God te leven. Schrijver Baantje, zijn boeken dan, hè, niet die tv-serie, dat is weer wat anders. Maar zijn boeken. Weet je wel, Detective de Kok, met C-O-C-K. Baantje, de schrijver, heeft eens gezegd in een van die boekjes, als we zich nou allemaal maar eens aan de 10 geboden zouden houden, dan zou het er heel anders uitzien. In Amsterdam en omstreken. Baantje, de schrijver, komt dan ook van Urk. Maar hij heeft wel gelijk. En weet je, het is niet alleen ethisch goed, maar praktisch gezien ook veel wijzer. Om je te voegen naar wat God zegt in zijn geboden. Stel, je hebt een zaak en je maakt op een oneerlijke manier winst. Nou, op korte termijn levert je dat misschien geen windeieren op. Maar op de langere termijn gaat het geheid fout. Je zaak gaat eraan. Je naam gaat eraan. En je houdt tenslotte niets over. Wijsheid, recht en waarheid, hè, dat zijn de pilaren, dat zijn de pijlers waarop een goede samenleving is gebouwd. En wee onze gebeente als die pijlers, als die grondslagen vernieuwd worden. Psalm 11 zegt dan bijvoorbeeld, wat kan de rechtvaardige dan nog doen als die grondslagen vernieuwd worden? Ja, God is er gelukkig ook nog. Maar wat een toestand. Nee, de wijzen in de Bijbel waren bepaald niet gek. Ze verkondigen ons klip en klaar wat je moet doen om werkelijk vooruit te komen. Maar even to the point in de tekst. Het gaat om meer dan goed doen. Er staat: wie hem vrezen. Hem, dat is God. Dat is God zelf die deze goede geboden gegeven heeft. Het gaat uiteindelijk om hem. Om de meest liefdevolle persoon in het hele heelal. Het gaat om de relatie met God, de relatie met Jezus. En weet je, het dienen en liefhebben en vrezen, het ontzag hebben voor God, dat leert je ook nog iets anders. Dat leert je om de dingen van dit leven, om het leven hier op aarde te relativeren in het licht van de eeuwigheid. En dat is wel zo ontspannend, gemeente. Als je toch verlost bent van de kramp om alles uit dit leven te moeten halen, wat stel je voor dat je iets zou missen? Dan mogen we leren dat dat helemaal niet hoeft. Omdat dit leven hier op aarde maar een piepklein stukje is. Afgemeten tegen de eeuwigheid die komt. En dat denk ik wel eens als ik op vakantie geweest ben in een mooi land. Ik denk, oh ja, misschien moet ik nog eens, volgende keer eens daarheen. Maar dan denk ik, ach, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Als ik er hier niet aan toe kom, nou ja, dan kom ik er straks wel aan toe op de nieuwe aarde. Maar ja, op de nieuwe aarde, nou ja, dan kun je natuurlijk net zo goed thuis blijven, want dan is het overal even mooi. Maar dat hier voortdurend vechten, hè, om zelf je schuren vol te krijgen en vol te houden. Eigenlijk bang zijn voor de dag van morgen. Want zo heb ik het allemaal wel onder controle en zo. En tegen die gespannen levenshouding, die verkrampte levenshouding, staat dat ontkrampte, wat je ook in de psalmen vindt, hè, bijvoorbeeld in psalm 37, een paar psalmen verder. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Wendel je weg op de Heer en hij zal het maken. Dat heeft niks met een nonchalante, slordige levenshouding te maken. Maar wel met een diep besef van veiligheid en geborgenheid, waaruit je als een door Christus bevrijd mens mag leven, echt mag leven, mag opleven. Nee, we laten het voorlopig staan. Wie hem, wie God vrezen, hebben geen gebrek. Dat zou je in ieder geval ook kunnen vasthouden vanuit het omgekeerde. Hoeveel ellende en narigheid zijn niet het gevolg van onze eigen zonde en fout? Ja, omdat we krampachtig ons eigen belang hebben gezocht, zagen we niet eens die zegenrijke openingen die God ons gaf. We leefden er zomaar aan voorbij. Helemaal autistisch door ons eigen belang. Nou, ik denk dat we zijn best in een jonge gemeente. Er zullen hier toch nog wel eens huwelijken worden gesloten. En als je dan zo'n huwelijksformulier erbij hebt, dan zou je ook kunnen denken bij jezelf: jongen, zeg, op zo'n mooie dag, je trouwdag notabene, dan wordt er in zo'n formulier dingen worden er gezegd over de moeite die er kunnen komen en zorgen die er kunnen komen. En dan kun je wel eens denken, hè, waarom moet dat nou? Is dat nou niet een beetje een negatieve toonzetting? Maar we zouden er veel meer naar moeten luisteren. Want dat wil dat huwelijksformulier bijvoorbeeld duidelijk maken. Dat heel concrete zonde, waarbij we elkaar in het huwelijk het leven zuur maken, dat zulke dingen ons geluk bederven. Juist heel dichtbij, in je huwelijk, je ouders, je kinderen, je broers en zussen in de gemeente, juist heel dichtbij geldt: wie het goede doet, heeft een gelukkig leven. En wie het kwade doet en toelaat, haalt de vloek over zich heen. Ja, zeg je, dat is allemaal mooi wat u zegt, maar ja, klopt dat nou wel, hè? Zijn het alleen de uitzonderingen op de regel? Of hoe zit dat nou met deze belofte? Neem nou iemand als Job. God had voor Job. Job had God lief. krijgt hij met geen enkel gebrek te maken. Hallo zeg. Of Jonathan waarmee ik begon. Zijn dat dan alleen maar uitzonderingen op de regel? En neem dan iemand als Nabot, weet je wel, die buurman van koning Achab. Die het met de dood moest bekopen. Juist omdat hij aan God vasthield en zei, en daarom kan ik dit stukje grond, dat is een stukje grond dat ik van mijn ouders geërfd heb en dat heeft met de dienst van God te maken, dat kan ik niet verkopen, koning. En neem nou al die mensen die de eeuwen door, juist omdat ze zich aan de levende God vasthielden en houden, omdat ze zich aan hem toevertrouwden, omdat ze verkocht en verknocht zijn aan de levende God. Juist daarom zo moesten lijden. Zijn dat nou alleen maar uitzonderingen? Kom nou toch. Het lijkt toch precies andersom. Rechtvaardige en goede mensen die moeten lijden. En beesten van mensen, nou ja, sorry dat ik het zo zeg, die komen ermee weg. Die genieten van een luxe leven onder de mediterrane zon. De dans ontsprongen. En zulke dingen vind je ook in het Spreukenboek. Neem bijvoorbeeld hoofdstuk 30. Je vindt zulke dingen ook bij de profeten. Dat de rechtvaardigen moeten lijden en de goddelozen, het gaat ze voor de wind. Bijvoorbeeld Jeremia 12. Je vindt dat ook in de psalmen. Psalm 73. Of misschien wel het diepste en het scherpste in Psalm 44. We worden gerekend als slachtschapen. Paulus haalt dat aan in Romeinen 8. En toch kan niets ontscheiden van de liefde van Christus. Maar we worden gerekend als slachtschapen. Dat is in Psalm 44 een kreet vanuit de diepte. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is toch de regel. Zo hoort het toch te zijn. Dat is toch ten diepste waar vanuit God. En als dat dan niet meer telt en geldt. Als Gods woord en waarheid, gemeente, niet meer kloppen. Niet meer betrouwbaar zijn. Nee, het hoort zo te zijn dat het de rechtvaardigen, dat het de mensen die op God vertrouwen en bouwen, goed gaat. En dat het hun voorspoedig gaat. Dat is eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, een soort wet vanuit God. Stel je voor dat we ermee te maken krijgen dat de natuurwetten niet meer functioneren zoals ze normaal functioneren. Stel je voor, auto's. Die de grip op het wegdek verliezen omdat de zwaartekracht is weggevallen. Stel je voor dat zuurstof. Daar heb ik het nog niet eens over ons klimaat en zo, hè, maar stel je voor dat zuurstof, omdat die natuurwet wegvalt, puur stikstof wordt in onze longen. Als zulke dingen niet meer kloppen. Als God niet meer klopt, gemeente, dan kun je toch niet leven. Als de samenhang tussen Gods geboden en een goed leven wegvalt. Als de basisstructuur onder het heelal wegvalt. Als het kwaad in zichzelf goede mensen treft. Want daar denkt de Bijbel anders over. Er is wat dat betreft niemand die goed doet. Voor God. Maar als het kwaad rechtvaardige mensen treft. Als het kwaad oprechte kinderen van God treft. Als het kwaad mensen treft die van genade willen leven. En dat ook werkelijk doen. Wat moet je nou zeggen tegen een kind van God. Dat buiten eigen schuld om in grote schulden is terechtgekomen. Wat moet je tegen iemand zeggen die een aangrijpend verlies geleden heeft. Van een kind, van een geliefde partner. Wat moet je nou tegen iemand zeggen die met God leeft. En tegen wil en dank tot een scheiding gedwongen werd. Psalm 34 vers 10b stelt ons voor een immens probleem. Het is een probleem dat nog groter is dan het wegvallen van de zwaartekracht. Het is het probleem van de betrouwbaarheid van God en zijn woord. Ja, zeggen we dan maar, ja, in de regel klopt het wel. Maar wat heb je daaraan? Wat heb je eraan als een rechter in de regel rechtvaardige en correcte uitspraken doet? Maar ondertussen, juist in jouw geval, laat hij een groot onrecht lijden. Wat heb je eraan als de mensen tegen je zeggen, ja, misschien heb je het nu moeilijk. Maar morgen wordt het beter, vast.
En als er dan geen morgen is?
Als de dood dan het einde zou zijn, en daarmee basta. Ja, in de kerk. In de kerk heb je allemaal van die vrome mensen die hun hoop vestigen op een leven na dit leven. Maar is dat niet een goedkoop zoethoudertje? Is dat niet opium voor het volk? Zoals Karl Marx het zei. Maar juist dat, dan kom ik bij dat derde punt. Juist dat is nou de allergrootste leugen, gemeente. Dat is nou de allergrootste leugen, dat er geen leven na dit leven zou zijn. Dat er geen opstanding uit de doden zou zijn. Als er toch voor ieder en alle die op Christus Jezus leerden vertrouwen, geen rechtvaardige, geen eerlijke vergelding zou zijn. Als het kruis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus nou eens niet het verschil zouden maken. Als we nu alleen voor dit leven op Christus zouden kunnen hopen. Ja, dan zijn we inderdaad de beklagenswaardigste mensen van alle mensen. Dan kunnen we beter de kerk sluiten. Als. Maar nu Christus is opgewekt.
Ja, er zijn theologen die zeggen, ja, maar dat Oude Testament, dat begreep eigenlijk, dat wist eigenlijk nog helemaal niks over de opstanding. Dat is grote dwaasheid. Want het hele Oude Testament, het boek van de belofte, trilt als het ware naar de vervulling toe. Heel het Oude Testament ademt de gedachte, de werkelijkheid van de vervulling, van de opstanding. En zelfs als het hier nog niet zichtbaar wordt, is het toch waar.
Geweldig, het is waar. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.
Ik heb in mijn gemeente een echtpaar gehad, ze zijn al een tijd overleden. Ze waren op hoge leeftijd gekomen en de man die was aan het dementeren. Ze woonden nog bij elkaar, man en vrouw. En zijn vrouw was nogal eens aan het twijfelen als het ging om de dingen van Gods woord en koninkrijk. De man niet. En in zijn dementie zei hij vaak hetzelfde, maar hij zei het met grote kracht. Als zijn vrouw weer eens wat twijfelachtig was, vrouw, zei hij. God kan niet onrechtvaardig zijn. God kan niet liegen. God kan niet onbetrouwbaar zijn. Nee, want Jezus de gekruisigde, de gestorvene, hij leeft. Hij is opgestaan. En hij heeft gezegd, ik leef. En u en jij die op mij vertrouwt. U en jij die ook vasthoudt door dik en dun. Ook al gaat het dwars door het tegendeel heen aan Psalm 34 vers 10. U en jij zult leven. Lang en gelukkig. Eeuwig lang. En zielsgelukkig. Houd hier aan vast, gemeente. Want Jonathan, op de bergen van Gilboa, is heel anders gestorven dan zijn vader Saul. Saul viel in zijn eigen zwaard en stierf. Jonathan ontsliep. In de armen van, ja, ik denk even terug, maar ze waren er hoor, in de armen van Jezus. Amen. We gaan het samen zingen en als u zegt, ja, dat is toch onze kracht, onze hoop, dat de Heere leeft en dat hij zijn woord waar houdt. Ga erbij staan en we zingen dit lied uit. U zij de glorie.
Want wie hem vrezen, lijden geen gebrek, hebben geen gebrek. Zul het laten staan, gemeente. Dat is een levende verlosser. Dan zit je misschien met heel veel moeite in je huwelijk, of in de relatie met je kinderen, je ouders. Er gaat op relationeel gebied zoveel fout. En er is een verlosser die dat overwonnen heeft. We zitten in een kerk die het moeilijk heeft. Die het vooral moeilijk met zichzelf heeft. Maar de Heiland heeft de overwinning al behaald. Dus rustig maar aan. We gaan er samen ook voor bidden. En danken. Zullen we in gebed gaan. Barmhartige en genadige Vader in de hemel, wij danken u, we loven en we prijzen u. Dat uw belofte kan blijven staan. Omdat het graf is opengegaan. Omdat de prijs op Golgotha betaald is. Omdat de wereld verzoend is. Omdat de schuld is afbetaald. En nu wilt u dat we bij deze nieuwe stand van zaken zullen leven. U die alles nieuw maakt. Vader God, we ontdekken nog zoveel ouds bij onszelf in het licht van het nieuwe van u. Maar we mogen geloven dat ons oude bestaan, onze oude mens met Christus gekruisigd is, gestorven, begraven en opgestaan. Nee, dat geldt niet van de oude mens, maar wel van de nieuwe mens. Dat we zo met u mogen leven. Geef ons ogen om te zien dat de overwinning is behaald over ons huwelijk dat misschien kraakt en bijna scheurt. Nee, toch niet. Want Jezus Christus is overwinnaar. En daarom gaan we samen als echte lieden buigen voor hem en elkaar opnieuw omarmen. Wees u bij ons. Als diepe slagen in ons leven. Immense en intense verliezen die we moesten lijden. Ons wegdrijft van de kracht van deze belofte. Wie hem vrezen hebben geen gebrek. Omdat we het niet meer kunnen vatten. Omdat we het totaal niet kunnen vatten. Omdat we het uitschreeuwen. Vader God, wij begrijpen u niet. Maar we willen met ons geloof, ons vertrouwen u eren. Vasthouden aan wat u belooft. Aan wat u toezegt. Bid u dat voor een kerk. Een kerk onder velen. We zijn maar klein. En we zijn zo gegroeid in tegenstellingen. We zouden haast denken, we kunnen niet meer door één deur. Maar dan zien we niet goed wie die deur is, want die deur bent u, Heere Jezus. En zodra we door die deur weer binnen gaan, dan buigen we diep voor u. Aan de voet van het kruis, daar is de grond vlak. Daar verheft de een zich niet meer boven de ander. Maar willen we samen u dienen naar uw woord. Help ons om dat woord te verstaan. En als we het verstaan mogen, om eraan vast te houden. Vader God, we kunnen denken aan schriftgezag en schriftkritiek. Maar als we zo'n eenvoudige belofte, als we daar al van af zouden stappen, wat doen we u dan een onrecht aan? Maar we begrijpen wel dat we dat niet voor elkaar kunnen invullen en voelen. Want de nood kan zo hoog zijn. En het kan zo anders lijken in ons leven. Maar u waakt over uw woord. En al uw beloften. Ook al vergen ze soms veel geduld. Ze worden en zijn in Christus allen heerlijk vervuld. Geef onze kerk een nieuw leven, nieuw elan. Een verlangen om Christus te verheerlijken. Om het Lam te volgen waar het ook heen gaat. Dan worden we allemaal uit onze comfortzone getrokken. Dan gaat het er bij ons allemaal om dat we ons opnieuw bekeren. Dieper bekeren. Verder ons afkeren van wat u verdriet doet. En ons nog veel meer omkeren naar wie u bent. In Jezus Christus, de verzoende Vader. Met de milde ogen. De vriendelijke ogen. En de milde handen. O God, wie bent u? Wie is een God als u? Vol van barmhartigheid en genade en ontferming. Die geen verlangen hebt in onze ondergang. Maar dat we alle zullen leven. Nu en voor altijd, voor uw aangezicht. Heer, gaat u zo met ons mee. Helpt u ons de week weer in. Het kan allemaal zo sprankelend zijn en het kan zo moeilijk zijn. Dat de omstandigheden ons naar beneden drukken. Dat we dan mogen geloven en verwachten. Dat u ons boven al onze omstandigheden uitdeelt. Dat u ons op een rots plaatst. En die rots bent u, Heere Jezus. Heere onze God. Geef dat we wat we samen mogen hebben, ook als plaatselijke gemeente, dat we dat koesteren. Dat we verwonderd zijn. Dat u een gemeente roept en formeert. En dat wij dan mogen delen en deel hebben aan zo'n gemeente. Waarvan ik, zelfs ik, door genade een levend lid mag zijn. Hoe groot is het goed dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen. Ja, want wie u vrezen hebben geen gebrek. Glorie voor uw naam. Halleluja. Amen. Jezus leeft in eeuwigheid. Ik had het voorrecht. Ik was hier vroeg. Ik heb het al even horen oefenen. En het gaat allemaal goed komen. Prachtig om zo op een stukje begeleiding die we niet mogen hebben. Jezus leeft in eeuwigheid. We belijden ons geloof en we zingen ons slotlied. Vrede zij u. Zijn beide liederen uit Weerklank. Hoewel ze ook al in de opwekking bestonden. Hij is de Heer van ons leven en we zingen dan zometeen het vredelied Vrede zij u. Met de kerk van alle tijden en plaatsen en mogen wij van harte meebeleiden. En laten we dat ook van harte doen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij, Jezus, komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven met Jezus. Amen. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.